Vanavond komen we dan terecht in Genesis 29. Het gedeelte vanaf vers 13. Genesis 29 vanaf vers 13, waar staat: en het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide Laban tot hem: voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob: omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters, de naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief en hij zeide: ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban: het is beter dat ik haar aan u geef en dat ik haar aan een andere man geef, blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban: geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die er plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide: men doet alzo niet deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot zijn vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel en had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Tot zover. En dat is dan een verhaal in de, ja, in dezelfde aard, dezelfde soort als de verhalen die we in het verleden al zijn tegengekomen. Omdat ook hier duidelijk sprake is van de van verwisseling van eerstgeboorterecht. Dat ligt er me zo duimendik bovenop natuurlijk. Want dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd. Alleen is het nu zo dat het eerstgeboorterecht niet een man of, meer, of mannen betreft. Maar nu gaat het over vrouwen, namelijk Lea en Rachel. Die dan om een of andere reden verwisseld worden. Uiteindelijk maakt het niet zoveel verschil natuurlijk. Want beide trouwen met Jacob. Zodat aan het eind van het verhaal alles dan toch nog terecht kwam. En zo werd het toch nog kerstfeest, denk ik dan altijd. Maar goed, dat schijnt een ander verhaal te zijn. Maar zo ongeveer gaat dat. We hebben gezien, om dan even de draad weer op te pakken. We hebben gezien in het voorgaande dat deze geschiedenis van Jacob, nadat hij moet vluchten bij Isaac vandaan, en meer speciaal nadat hij moet vluchten voor Esau, dat deze geschiedenis een uitbeelding is in het algemeen van de bedeling waarin wij nu leven, of meer in het bijzonder een uitbeelding van de dagen van het verborgen koninkrijk. Heel eenvoudige waarheid dus, heel eenvoudig systeem, namelijk Abraham leefde niet alleen in de bedeling van de belofte, maar is daar ook een type van. Abraham was de man aan wie God belofte gedaan had en is dan nog steeds het voorbeeld voor allen die uit die belofte leven, en dus voor alle gelovigen. Daarna is Isaac in het algemeen gesproken nog steeds, hè. Daarna is Isaac in het algemeen gesproken een type van de gelovigen levend in de dagen van de wet. Onder de wet zou je bijna zeggen, maar dat bedoel ik nou net precies niet. Want hij is juist een uitbeelding van diegenen die gewoon geloofden in de beloften die God aan Abraham gedaan had, hoewel zij zelf leefden in de dagen van de wet. Dagen van de wet waarin de beloften aan Abraham gedaan een beetje ondergesneeuwd waren. Oftewel, de putten waren min of meer dichtgegooid. Maar het was altijd Isaac die weer de putten opgroef, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon het verhaal, hè. En die zijn water ontving en daarmee zijn leven eigenlijk, typologisch gezien, uit de bronnen die Abraham al gegraven had. Hoe dat ook zij, Isaac is dan een uitbeelding van het gelovige overblijfsel in de dagen van de wet. Waarbij die waarbij de belofte niet krachteloos was geworden, om de woorden uit Galaten 3 dan nog maar even te citeren. Hij kon dus leven uit dezelfde beloften die al eerder gedaan waren. En daarna is het zo dat de volgende generatie, die van Esau en Jacob, uitdrukking geeft aan de daaropvolgende bedeling, namelijk de bedeling waarin wij leven. Daar komt het eenvoudig op neer. Dan is er sprake uitdrukkelijk van verwisseling van eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, wat Esau zou moeten zijn, bleek Jacob te zijn. En Jacob is dan een type van de gemeente. Want dat wat voor Israël bestemd was, Esau, dat wat voor Israël bestemd was, kwam terecht bij een ander, namelijk niet bij Israël, maar bij de gemeente, want zo noemen we dat dan gemakshalve. En daarna zullen we zien dat als deze 20 jaren van Jacob voorbij zijn, dat dan alsnog de verzoening met Esau tot stand komt. En dan is de situatie van Esau daarna een uitbeelding van de positie van Israël straks na de opname van de gemeente en in het geopenbaarde koninkrijk. Dus een heel eenvoudige zaak. Dat wat voor Israël bestemd was, kwam terecht bij de gemeente. Oftewel, dat wat voor Esau bestemd was, kwam terecht bij Jacob. En hoewel Esau en dus Israël van nature het eerste volk van God was, is het dan toch zo dat de gemeente en dus Jacob eerst geboorterecht ontvangt boven Israël. En dat is weer zo, omdat de gemeente feitelijk het eerste volk is wat tot aanvaarding komt, tot geloof komt, van en in de opgewekte Christus. Dat wil zeggen, het eerste volk was onder het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. En zo wordt die geschiedenis van Esau en Jacob dus alsnog verklaard. Daarmee is alles niet gezegd, want de situatie is in de praktijk natuurlijk nog veel gecompliceerder. Ik heb het al vaker gezegd en ik zal er vanavond ook nog weer op in moeten gaan. Het blijkt namelijk dat als we spreken over Israël, dat we nogal wat opties hebben. Dat wil zeggen, er zijn nogal wat zaken waarop de naam van Israël van toepassing gebracht kan worden. Maar als wij spreken nu even gemakshalve over Israël tegenover de gemeente, dan hebben we het in ieder geval over het Israël zoals dat in de wereld gekend werd, de geschiedenis door, waarvan eerst vervolgens de 10 stammen verdwenen en waarna later en waarna dus slechts de 2 stammen overbleven, de 2 stammen die dan gekend worden onder de naam Joden, het Joodse volk. Zo vinden we dat ook zelfs al in het Oude, maar in ieder geval in het Nieuwe Testament. En omdat de 10 stammen verder zoek zijn en niet bekend zijn, niet aangewezen kunnen worden, althans niet officieel, wordt de naam Israël dan ook meegegeven aan het Joodse volk. Wat strikt genomen niet helemaal correct is, wanneer we bedenken dat die 10 stammen dan toch nog ergens zouden moeten zijn. Maar zolang die 10 stammen zich niet melden, laten we het zo zeggen, dan is het dus zo dat de titel, beschouw de naam Israël dan maar als een titel, dat de titel meegegeven wordt aan de erfgenaam, dat wil zeggen aan degene die daar het meest voor in aanmerking komt dan, en dat is natuurlijk het Joodse volk. Wij vinden dat ook uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament, waar namelijk de Joden geconfronteerd worden met de blijde boodschap, met de prediking van het nieuwe verbond dus, kenmerkende hoofdstukken noemen. In elk geval is dat dan zo in Handelingen 2, en waar Petrus hen toespreekt, en daarna is het ook officieel zo in Handelingen 13, waar Paulus hen toespreekt, en beide doen dat op precies dezelfde wijze. Zij spreken tot Joodse mannen, zij doen dat eventueel zelfs aan hen die in de synagoge zijn, want zo kan het ook nog uitgelegd worden. Maar in elk geval worden ze aangesproken ook als Israëlitische mannen. Ze worden ook wel degelijk als Israël beschouwd. Prediking dus van het nieuwe verbond aan wat er van het natuurlijke Israël over is, namelijk aan het Joodse volk. En dan blijkt dan, om het verhaal dan maar eens even heel kort te vertellen, dan blijkt dan dat dat Joodse volk officieel, of dat Israëlitische volk officieel, want het is dan in dat geval hetzelfde, officieel niet komt tot aanvaarding van de Messias. Dat wil zeggen, men komt niet tot geloof in het zaad van Abraham, dan wel het zaad van David. Kortom, men gelooft niet dat het oude verbond vervuld is en dat dus het nieuwe verbond is aangebroken enzovoorts. En dan blijkt dat heidenen, weliswaar niet de heidenen, maar wel heidenen, dat heidenen tot geloof komen in die God van Israël. Of zeg maar weer in die God van Juda. En zij komen tot aanvaarding van de Joodse Messias. Hoewel zij heidenen zijn, for all we know. Dat wil zeggen, zover wij weten, want daar gaat het maar om. Hè? En bedenk dat dan dat ook de 10 stammen van Israël sinds hun wegvoering gerekend worden tot de heidenen en dus ook gewoon als heidenen worden aangeduid. Hoe dan ook, de Joden willen niet, maar sommige heidenen, een deel van de heidenen althans, komt wel tot geloof. En daar wordt dan later over gezegd dat al die gelovigen, zowel die minderheid uit het Joodse volk als ook die minderheid uit de heidense volkeren, die tot geloof komen, dat die allen samen beschouwd worden als één volk voor de naam des Heren. En dat volk kennen wij als de gemeente. En wij maken daar zelf door geloof deel van uit. Zo zit het ongeveer. Maar wij beschouwen ons niet als Israël. Integendeel, wij zeggen, we zijn niet Israël, we zijn de gemeente. En zo is het dus ook. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dat de eenvoudige lijn is. Want in werkelijkheid is het gecompliceerder. Dat geeft niet zoveel, omdat die eenvoudige lijn nou eenmaal een volstrekt Bijbelse lijn is en ook volstrekt zo in de Bijbel gevolgd kan worden. Daar is niks verkeerd aan. Het blijkt alleen echter dat we daarna, na deze eenvoudige uiteenzetting, dan toch met enige vragen blijven zitten. Zo is het eigenlijk, enige problemen die niet helemaal goed zijn op te lossen. Toch is dit de volstrekt Bijbelse waarheid. Ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om je dat eens te laten zien hoe het dan precies gaat. Want het is werkelijk interessant en verder bovendien niet algemeen bekend hoe het in elkaar zit. Wij komen dan namelijk terecht in het boek Handelingen, waar we dan die geschiedenis volgen. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt hebben. Tenminste, het mooiste wat wij kunnen hebben. Gewoon geschiedenis, om te zien hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. En wij vinden dan, om dan de draad van het verhaal op te nemen, wij vinden dan dat na de opstanding van Christus in Handelingen 1 gesproken wordt over de opstanding van Christus uiteraard, waarbij gezegd wordt dat hij 40 dagen lang zich vertoond heeft, weliswaar niet continu, maar gedurende 40 dagen heeft hij zich vertoond en sprak hij met de gelovigen, de discipelen namelijk, sprak hij met de gelovigen van de dingen die het koninkrijk gods aangaan. Dat is Handelingen 1 vers 3. Dat is de aanhef dus van Handelingen. Er staat letterlijk in vers 3, want ik lees het even voor omdat ik het woordje ook daarin verplaats. Er staat, aan welke hij, nadat hij geleden had, zichzelf ook levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. En die welke, dat zijn dan de apostelen die hij uitverkoren had, zoals het staat in vers 2. En dan vers 3, aan welke hij, en dan sla ik het woordje ook over, aan welke hij, nadat hij geleden had, zichzelf ook, hier zet ik hem ertussen, zichzelf ook levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, dus bewezen dat hij inderdaad degene was voor wie hij zich uitgaf, en dat 40 dagen lang zijnde van hen gezien, dat wil zeggen die apostelen hebben hem gezien, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk gods aangaan. Daarna staat er vanaf vers 4 dat hij in die dagen met hen sprak over de belofte des vaders, dat wil zeggen ze zouden de kracht namelijk de Heilige Geest ontvangen, die zou over hen komen, of hoe dat maar heten mag. En dan vragen zij hem, de beroemde vraag, zult gij, vers 6, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? De vraag is niet, zult gij überhaupt het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Want dat was het probleem niet. Dat geloofden ze heus wel. Want dat was per slotverrekening wat de oud-testamentische profeten eigenlijk allemaal gepredikt hebben. Er was niet twijfelachtig, hij zou aan Israël het koninkrijk oprichten, of wederoprichten. De vraag is echter, zal dat in deze tijd gebeuren? En dan komt er een antwoord. En dat is een merkwaardig antwoord, omdat het eigenlijk een beetje om de vraag heen gaat. Althans, om de formulering van de vraag heen. Het antwoord is namelijk, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat wil zeggen, ze mochten het niet weten. Ze kregen dus geen letterlijk antwoord op de vraag. De Heer liet dus in het midden of het meteen zou gebeuren of niet in deze tijd. Maar, zei hij, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Dat is een mooi antwoord, omdat bij nadere bestudering van het begrip Heilige Geest zal blijken dat die Heilige Geest niets of niemand anders is dan de Christus zelf, die weliswaar gezeten is aan de rechterhand Gods en dus ook ten hemel voer, zoals de paar versen verderop staat, maar die als de onzienlijke, als de geest dus, woning zou maken in de gelovigen. En het aardige is dan dat die Heilige Geest niemand anders is dan Christus zelf, die aan de rechterhand Gods gezeten is als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En toen was de vraag dus nog eens, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël oprichten? En dan zegt de Heer dus eigenlijk, maar je hebt er wat studie bij nodig om erachter te komen, hij zegt eigenlijk, die koning zal in u zijn. En daarmee zijn we precies op hetzelfde niveau als waarover de Heer sprak in de evangelie. Hij zei namelijk, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, maar het koninkrijk zal zijn in u lieden. En de vraag is, zult gij het koninkrijk aan Israël in deze tijd oprichten? Het antwoord is, oprichten wel, maar openbaren niet. Maar zij hebben ongetwijfeld bedoeld openbaren. Dat wil zeggen, zichtbaar koninkrijk. Dat is de normale betekenis van de vraag. Maar juist dat zou niet gebeuren. Het zou dus een koninkrijk zijn wat verborgen zou zijn. Waarna dan de vraag open blijft, maar hoe en wanneer wordt het dan openbaar en aan wie? Nou goed, maar in elk geval zegt de Heer, die gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En dan, tweede helft van het vers, en gij zult mijn getuige zijn, en dan komt hij hoor, te Jeruzalem, daarna geheel Judea, daarna Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat is opmerkelijk, omdat die volgorde van Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste der aarde, precies de volgorde is waarop het koninkrijk wel degelijk opgericht zou worden en zelfs openbaar zou worden. Namelijk eerst in Jeruzalem, dat is immers de hoofdstad, daar begint het mee. Daarna in geheel Judea, dat is gewoon het Joodse land, want dat is gewoon wat Judea betekent, het land der Joden. Vervolgens Samaria, dat zijn niet meer de Joden, maar Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. En dus wil zeggen dat als het koninkrijk eerst gevestigd is over de Joden, zal het vervolgens ook gevestigd worden over de tienstammen. En dat is ook niks mee mis, omdat dat volstrekt in overeenstemming is, of zou zijn, met de oud-testamentische beloften. Die immers zeggen dat als het koninkrijk van David hersteld wordt door de Messias, dan zal dat koninkrijk inderdaad niet alleen over de twee, maar ook over de tienstammen komen. En die twee volkeren zouden weer één worden. En die twee koninkrijken zouden weer één worden. Oftewel, en nou krijgen we weer typologie natuurlijk, oftewel de twee houten zouden één worden in de hand van de profeet. Dat is Ezekiel, wat is het, 36? 37. 37. De profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen wordt gevolgd door de profetie, hetzelfde hoofdstuk nog, over de eenwording van de twee en de tien stammen. Juda en Ephraim staat er uitdrukkelijk, dus als het koninkrijk komt, staat er allemaal bij dat het om het koninkrijk gaat, en de koning wordt ook genoemd daar in Ezekiel 37, dat betekent dus dat als het koninkrijk komt en openbaar wordt, dan zou het gevestigd worden over de twee en de tien stammen die verenigd zouden worden. En als dus dat koninkrijk of het evangelie van het koninkrijk gepredikt zou worden, zou het moeten gepredikt worden aan Jeruzalem, maar daarmee ook het hele Joodse land, Judea, maar ook naar Samaria. Daar hoeft niks meer bij gezegd te worden, want Samaria is de naam van zowel de stad als het land. Hoeft niks bij te vertellen. Jeruzalem en Judea, oké, dat is de stad en het land. Maar bij Samaria hoeft dat niet, want Samaria is een stad, maar ook het land. U weet wel, Sichem en Sichar, dat lag immers in Samaria heet dat, hoewel Samaria natuurlijk ook letterlijk een stad was. Dat hoeft er dus niet bij, maar het is Jeruzalem en het land wat erbij hoort, het is Samaria en het land wat erbij hoort, en dan tot aan de uiterste der aarde. Want de belofte was, en dan ga ik nog verder terug in de Bijbel, in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Kortom, het koninkrijk zal komen over twee stammenrijk, vervolgens het tien stammenrijk, vervolgens alle volkeren der aarde. Nou, dat is ook wat hier staat, niks mee fout. Nou ja, wij kennen de rest van de geschiedenis van Handelingen en zeggen, nou ja, maar zo ging het toch niet? En dan zeg ik weer eerst, ja, zo ging het wel. Want werd eerst gepredikt in Jeruzalem, dat is het volgende hoofdstuk, Handelingen 2. Er staat trouwens uitdrukkelijk dat ze in Jeruzalem zouden blijven, daar zouden wachten. Maar goed, in elk geval is het zo dat het werd eerst gepredikt in Jeruzalem. Daarna kwam het vanzelf in Judea, het omringende land. En het resultaat was dat in Jeruzalem een, naar onze begrippen, tamelijk grote Joodse christengemeente ontstond. Dat wil zeggen, een gemeenschap van Joden die kwamen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat wel, maar Jeruzalem kwam niet tot bekering, maar een deel ervan. Hoe groot dan ook, het was niet groot verhoudingsgewijs, maar niettemin, Jeruzalem kwam niet tot geloof. We vinden dan dat vervolgens het evangelie gepredikt wordt in de omgeving, waarna wij terechtkomen in Handelingen 8. En dat is al heel wat jaren later, want inmiddels was Stefanus alles een keer aangesteld in de gemeente van Jeruzalem. Maar inmiddels was Stefanus ook alweer gedood, in Handelingen 7, dus er zitten wel wat jaren tussen. En pas dan staat er dat er te dien dagen, 8 vers 1, grote vervolging was tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen, de landschappen, van Judea en Samaria. Behalve de apostelen, dat wil zeggen de apostelen bleven in Jeruzalem. Maar gelovigen werden verstrooid in het omliggende land en kwamen ook zo terecht in Samaria. Wat een beetje dubbelzinnig is ook nog, omdat Samaria, zoals u zegt, in ieder geval staat voor de 10 stammen die in de verstrooiing zijn. En hier gaat het over christenen die verstrooid worden vanuit Jeruzalem en zo in Samaria terechtkomen. Dat is niet zo gek natuurlijk, typologisch gezien. Maar goed, laten we het daar even bij laten. Waar het om gaat, is dat op deze wijze het evangelie ook daadwerkelijk gepredikt wordt in Samaria. En zo komt het dus van Jeruzalem naar Samaria. Nou, de achtergronden daarvan ga ik dan maar verder niet in. En het vervolg op de geschiedenis is dan weer dat van Handelingen 10, waar Petrus op zeer omslachtige wijze en op minstens zo omslachtige wijze verhaald terechtkomt bij ene Cornelius, Nelus, zeg maar, hè. En het was een heiden. En het was heel problematisch voor de orthodox levende Jood, zoals Petrus er een was, eigenlijk. Maar, niettemin, hij kwam toch, via het visioen enzovoort, je kent waarschijnlijk de geschiedenis, kwam hij bij die Cornelius terecht. Het was kennelijk de wil van de Heer, dus hij deed het. Alleen moet er wel gezegd worden dat Petrus zich naderhand daarvoor moet verantwoorden bij de gelovigen in Judea, dat wil zeggen in Jeruzalem. Dat staat in 11, vers 1 en 2. Waar Petrus ter verantwoording geroepen wordt, omdat hij het evangelie gebracht heeft bij een heiden thuis. En Petrus vertelt hoe het allemaal zo gekomen is, waarop men moet instemmen dat het inderdaad in overeenstemming is met de wil van God. Hoe vreemd men het misschien ook vindt. Maar zo gaat het langzaam naar heidenen. Nou, en dan komen we nog even een hoofdstuk verder. Want nog een hoofdstuk verder komen we terecht in de geschiedenis van Paulus. Die voor het eerst op zendingsreis gaat. Dat wil zeggen, dat was heel nieuw. Dat was nog niet uitgevonden dat het zoiets zou gebeuren. Maar het gebeurt toch. Paulus en Barnabas worden uitgezonden en via Cyprus en de plaatsen op Cyprus, en dan gaan we niet op die geschiedenis in, hoe interessant het ook is, maar via Cyprus komt hij dan terecht in wat wij gewoonlijk maar gemakshalve Klein-Azië noemen, al heet het in de Bijbel niet zo. Wat we namelijk vinden is dat Paulus en Barnabas terechtkomen in Antiochië. Dat is niet de plaats van waar hij uitgezonden werd, maar het is een andere plaats onder dezelfde naam. En bij die gelegenheid gaat hij de synagoge in, de Sabbat, dat is Handelingen 13 vers 14, waaruit we nog steeds moeten afleiden dat het evangelie dus nog steeds gebracht wordt aan heidenen. Wordt aan Joden. Weliswaar levend in de heidense landen, want ja, er is maar een klein gedeelte van de Joden ooit teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap, de rest heeft zich overal ter wereld gevestigd. Zo is het trouwens ook vandaag natuurlijk. Maar niettemin, het evangelie werd gepredikt aan deze Joden in het buitenland. Nog steeds aan Joden dus. En als Paulus dan in die synagoge is, als gast kennelijk, wordt hem meteen gevraagd of hij misschien een woord van vertroosting heeft. Nou, dat had hij, dat staat in vers 15. Een woord van vertroosting, dat is heel aardig, omdat vertroosting een van de woorden is ter aanduiding van alles wat onder het nieuwe verbond thuis hoort. Dus vertroosting namelijk, want de trooster die vertroosting brengt is immers gewoon de Messias. Dat is gewoon een Bijbels gegeven. Je bestudeert het woord in de Bijbel, je zult het zien. De trooster is de Messias en de vertroosting is wat de Messias brengt, het nieuwe verbond dus. Nou goed, maar men vraagt, Mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in je zo spreekt, vers 16, en Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide, gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, maar dat betekent uiteraard namelijk gij die God vreest. Hè? Gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoor toe, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij begint te praten rechtstreeks gericht aan de Joden, met een Joodse achtergrond en met zijn wortels in het Oude Testament, waarna hij wat geschiedenis van Israël oprakelt. Dat wil zeggen, dus haalt hij erbij om aan te geven op welke wijze God dan altijd gewerkt heeft onder het volk, waarna hij vervolgens tot een climax komt, als hij in vers 25 en 26 dan spreekt over de bediening van Johannes de Doper en van de Heer Jezus. En hij zegt dan in vers 28 en 29 dat de Heer Jezus niet alleen de Messias is, maar bovendien dat hij door het volk verworpen en gekruist werd, maar dat God hem heeft opgewekt. Dat is vers 30, maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest van velen, of vele dagen lang, van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En dat zijn bijna dezelfde woorden als die we juist even tegenkwamen in Handelingen 1. De prediking dus van dat Jezus opstond uit de dood in overeenstemming met de schriften en dat hij de Messias is. Waarna dat beroemde gedeelte volgt waarin de apostel uiteenzet dat deze opstanding van Christus in overeenstemming is met de oud-testamentische profetieën waarvan hij er enkele aanhaalt. En met name dat het in overeenstemming is met de psalmen die hij aanhaalt. Psalm 2 namelijk en nog enigen. En hij zegt dan dat door deze opgewekte Christus, in overeenstemming met het woord Gods, dat door hem een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is vers 39. Dat door hem een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. En dan krijgen we het. Dan moet ons in de eerste plaats opvallen dat die prediking hier van Paulus in Antiochië, in de synagoge, gericht tot Israëlitische mannen, dat die prediking vrijwel dezelfde is, nou de strekking is dezelfde, maar ook de opbouw is vrijwel dezelfde als die van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Namelijk gericht tot Israëlitische mannen, in Handelingen 2 ook uitdrukkelijk gericht tot uitlandse Joden, Joden uit het buitenland die voor de gelegenheid in Jeruzalem waren. Nou, hier is Paulus die uit Jeruzalem kwam voor de gelegenheid in het buitenland en spreekt dat tot diezelfde buitenlandse Joden. Ik bedoel, die situatie is bijna gelijk. En zowel Petrus als Paulus citeren eerst oud-testamentische geschiedenis en oud-testamentische profetieën. Daarna citeren zij de psalmen van David. Daarna zeggen ze allebei dat deze psalmen van David niet kunnen worden toegepast op David, omdat de psalmen spreken over opstanding uit de dood en David is niet uit de dood opgestaan. Dat zeggen ze allebei. Zowel Petrus in Handelingen 2 als Paulus in Handelingen 13. En dus zeggen ze allebei dat die Davidische psalmen niet van toepassing zijn op David, maar op de zoon van David, namelijk op de Christus. Nou, dat is al. En in beide gevallen volgt er een uitnodiging. In het geval van Petrus is het een positieve uitnodiging en om tot geloof te komen namelijk. En in het geval van Paulus is de negatieve uitnodiging aan tent, namelijk in vers 40, waar staat, zie dan toe dat overlieden niet komen met geen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat zei Petrus er niet bij, maar Paulus wel. En dat werk wat ze niet zouden geloven en waarover ze zich zouden verwonderen, wel, wij weten welk werk dat is uiteraard. Hè? Dat is het werk namelijk van de roeping van de gemeente uit de heidenen in plaats van uit de joden. Dat is het verhaal. Dus hetzelfde verhaal als uit Psalm, wat is het, Psalm 108. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. Dat is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. En hier staat precies hetzelfde. Ziet gij verachters en verwondert u. Men begrijpt dus niet wat het is, betekent dat. Want dat werk wat God doet is inderdaad de verworpen steen tot hoofd des hoeks maken. En dat hangt ook samen rechtstreeks met de bouw van de gemeente, de roeping van de gemeente uit de heidenen. Het gaat over dat werk. En dat werk krijgt vervolgens hier ook nadruk, want dan staat er in vers 43. Als de synagoge gescheiden was, dat wil zeggen de synagoge ging uit, volgden vele van de joden en van de godsdienstige jodengenoten Paulus en Barnabas. En Paulus en Barnabas zeiden tot hen, vermaanden hen te blijven bij de genade Gods. Dat is uiteraard het nieuwe verbond, want het oude verbond is de wet Gods. En Paulus predikt je dus inderdaad de genade en daarmee het nieuwe verbond. En één sabbat later, na één week, let op die ene week, dat is interessant hoor. Na één week, want in Genesis waren we er straks en dan gaat het ook over een week later. Hè? Het gaat ook om een week. Nou goed. Maar na één week kwamen ze weer bij elkaar en nu niet alleen de Joden, maar nu bijna de gehele stad, dat wil zeggen ook heidenen, om het woord Gods te horen. Doch de Joden, vers 45, de scharen ziende werden met jaloersheid, met nijd, nijdigheid, afgunst, werden met nijd vervuld en wederspraak hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. En wedersprekende en lasterende betekent dus lasterend tegenspreken. Liegend dus. Want zij spraken het tegen niet omdat ze niet overtuigd waren van de waarheid, maar ze spraken het tegen omdat ze vonden dat het exclusief voor de Joden bestemd moest zijn en niet voor de heidenen. En als het toch voor de heidenen was, hoefden zij het niet. Want dat betekent het uiteraard. Dus een heel belangrijk, heel elementaire gedachte ligt eraan te grondslag, namelijk deze, dat als een bepaalde godsdienst zowel door Jood als heiden wordt aangenomen, dan verliest de Jood zijn identiteit als Jood. Want het blijft natuurlijk zo dat het kenmerk van het Jodendom is hun religie en hun daarmee overeenkomstige levenswijze. Wel, als de heidenen hetzelfde aannemen, hetzelfde doen als de Joden, op wat voor manieren doet er niet toe, maar als Jood en heiden dus precies dezelfde levenswijze zouden hanteren, hetzelfde godsdienst, hetzelfde geloof zouden hebben, betekent dat de Jood eigenlijk niet meer bestaat. Ja? En elk argument om dat te bestrijden is discriminerend. Want nee, dat zou betekenen dat er aanzienlijk een speciaal verschil bestaat tussen Jood en heide. Als mens, buiten de godsdienst om. En dat is niet zo. En als Jood en heiden dus dezelfde godsdienst hebben, vervalt er verschil tussen Jood en heiden. Zij verliezen dan hun identiteit, heet dat. En daarom believen zij het niet. Nou goed, in elk geval is het zo dat zij het afwijzen en dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u, eerst tot de Joden dus, eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nadermaal gij hetzelfde verstoot. En nadermaal betekent zoveel als omdat, maar ook betekent het nadat, allebei, nadat en omdat. Doch nadat en omdat gij hetzelfde verstoot, namelijk uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dat is precies het verhaal, niet alleen hier in Handelingen 13, maar dat is het verhaal van heel Handelingen. Namelijk dat de boodschap eerst gepredikt wordt aan de Jood, het Joodse volk. En die verwerpen het, als volk in elk geval. En als gevolg daarvan gaat de boodschap naar de heidenen. En dat wordt het nog eens een keer tenslotte uitdrukkelijk vastgesteld, helemaal aan het eind van Handelingen. Dat is bekende verse. Het zij u dan bekend, weet u wel, het zij u dan bekend, dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Nou, hoe dat ook zij, Paulus zegt hier dus, het moest eerst gepredikt worden aan de Joden en nadat die het verwerpen, wordt het gepredikt aan de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, vers 47, ik heb u, met een hoofdletter, ik heb namelijk Christus u, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Dit wordt geciteerd, vers 47, wordt geciteerd uit Jesaja 49, vers 6, waar het gehaald wordt uit een uitgebreide profetie over het werk van de Heer Jezus Christus, dat zou zijn tot verzameling van Israël, want dat staat erbij, maar Israël liet zich niet verzamelen, en dan wordt er gezegd, nou, het is ook niet zozeer dat slechts Israël verzameld zou worden. Achteraf wordt er gewoon vastgesteld in Jesaja 49, dat de Heer Jezus niet alleen licht en zaligheid zou zijn voor Israël, maar ook zeker wel voor de heidenen. En ook als Israël dat licht en die zaligheid niet wil, zou toch dat licht en de zaligheid gaan tot de heidenen, tot aan de uiterste der aarde. Dat is precies wat hier staat. En het wordt dus volledig binnen het verband van Jesaja 49, vers 6 aangehaald. Waarna staat in vers 48, als nu de heidenen hoorden, niet dit, maar gewoon hoorden, geloofden dus, als nu de heidenen geloofden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. De heidenen kwamen dus tot geloof. Waarna er staat: en er geloofden zoveel als ze geordineerd waren tot het eeuwige leven. Wat een verkeerde indruk wekt, in andere vertalingen wekt het een nog verkeerdere indruk, want het draait met vers zelfs om. Er staat namelijk: en zoveel er geloofden, waren geordineerd tot het eeuwige leven. Oftewel, en ieder die gelooft, ontving eeuwig leven. Want dat is het hele punt natuurlijk in dit verhaal ook. Het waren de Joden aan wie het gepredikt werd, maar het waren heidenen die tot geloof kwamen. Dan is de laatste vraag. Maar die heidenen die tot geloof kwamen, ontvingen die dan ook eeuwig leven? Ontvingen die dan de vervulling van wat beloofd was aan Israël? En het antwoord is ja. Al die heidenen die geloofden, ontvingen daadwerkelijk eeuwig leven. Dat is de tweede helft van vers 48. En dan het gek is, dan volgen de geschiedenis even verder. Het gekke is, nadat hier dus uitdrukkelijk is vastgesteld dat Israël verwerpt en dat de heidenen tot geloof komen, nou eindigt eigenlijk die zendingsreis, want Paulus en Barnabas worden vervolgd en de stad uitgegooid en gaan naar een andere stad, maar dan worden ze ook uitgegooid. Ze komen nog in Lystra en Derbe, daar vlak in de buurt overigens, en dan keren ze terug. Dat wil zeggen, die eerste zendingsreis hield hier ongeveer op, in deze streek. En Paulus en Barnabas keerden op hun schreden weder. Dezelfde weg die ze gekomen waren, gingen ze ook terug. Heel eigenaardig. Betrekkelijk korte eerste zendingsreis. En zo kwamen ze terug in Antiochië, waaruit ze gekomen waren. Die grotere stad. Dat is vers 19. Vanaf vers 19. En van Antiochië kwamen ze terug in Jeruzalem. Vers 15. Dat is precies waar het vandaan kwam allemaal. Jeruzalem. Dat is hoofdstuk 15, sorry. Volgende hoofdstuk. En in Jeruzalem leggen Paulus en Barnabas verantwoording af over wat er gebeurd was. En dan zie je hetzelfde verhaal als van Petrus. Petrus predikte in Handelingen evangelie aan de Joden. Maar daarna werd hij gedwongen naar Cornelius de heiden te gaan. En wat gebeurt er? Hij moet terug naar Jeruzalem om daar verantwoording af te leggen over dat het evangelie aan de heiden gepredikt werd. Door hem. Maar er wordt vastgesteld dat het een overeenstemming is met Gods wil. Nou, daarna krijgen we Paulus, gaat op zendingsreis, richt zich tot de Joden, maar de heidenen komen tot geloof en hij moet terug naar Jeruzalem en legt in Jeruzalem verantwoording af over het feit dat de heidenen tot geloof komen. En wat zeggen ze in Jeruzalem? Ze zeggen: het is oké, het is een overeenstemming met de wil van de Heer. Dat is Handelingen 15. Daar kom je terecht in die beroemde tekst die ik zo vaak voorlees uit vers 14... waar staat dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Nou, de oorspronkelijke vraag: wat zult gij in deze dag het koninkrijk aan Israël oprichten? Het antwoord is dat niet zozeer, maar het zal wel gepredikt worden. Eerst Jeruzalem, Judea, dan Samaria, dan de uiterste der aarde. En daarna blijkt dat het koninkrijk dus wel opgericht wordt, maar verborgen blijft. Waarna de vraag is: maar wordt het dan aan Israël opgericht en blijft het aan Israël verborgen? En dat is ook nog een geheime vraag, want het eerste antwoord is nee. Want er wordt gepredikt aan Israël, namelijk de Joden, en het komt terecht bij de heidenen. Die worden dus omgewisseld. Daar hebben die omwisseling. Dat is hetzelfde als de omwisseling van Esau en Jacob, maar ook hetzelfde als de omwisseling van Lea en Rachel. Andersom trouwens, Rachel en Lea. Maar nog moeilijker wordt het als we zien dat die heidenen die tot geloof komen wel degelijk Israël zijn en zelfs Israël zijn al van nature. Niet allemaal, maar wel in meerderheid. En dat is het verhaal waar we steeds tegenaan lopen zodra er over de gemeente gesproken wordt. En dat is de meer gecompliceerde waarheid namelijk. Wij zeggen: het was aan Israël bestemd, maar het komt bij de heidenen. Dus het was niet Israël, maar de gemeente. Maar nauwkeuriger is: het was voor de Joden bestemd, maar het kwam terecht bij Israël. En dat maakt het lastig. Omdat we volgens de ene redenering zeggen: nee, het was niet Israël, het is de gemeente. En volgens de andere redenering is het toch Israël. Namelijk de 10 standen. En dat verschijnsel, dat vinden we eigenlijk in Handelingen helemaal niet terug. Dan gaat het gewoon om Jood tegenover heiden. Maar in andere schriftgedeelten vinden we dat wel terug. Want als er dan al iets verborgen is in de Bijbelse waarheid, is het dat. maar het is toch vrij eenvoudig terug te vinden. Ik wil daarvoor toch enige schriftplaatsen nog eens laten zien. Ik doe bij gelegenheid het af en toe eens even weer een paar, hè. Zomaar tussen neus en lippen, een paar, hè. Dat is een paar laten zien. Nou, maar dan moet je heel nauwkeurig lezen, hoor. Maar dan neem ik even mee naar Matthäus. Even kijken, Matthäus, ik meen 21, ja? Matthäus 21. De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Nou ja, ik kan die titel nooit onthouden, maar... Want je hebt ook een gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, dat zou ook deze kunnen zijn, maar deze heet niet zo. Dit is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Nou, dan beginnen we halverwege, want... Het eerste deel, dat moet bekend zijn, namelijk, dat eerste deel, daaronder versta ik dan, dat we eerst moeten weten dat alle gelijkenissen altijd spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus op een of andere wijze verband houden met Gods werk in de dagen tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Hè. Dat is langzamerhand wel bekend. Hè. Nou, dan staat er was een herdershuis die een wijngaard plantte en zette een tuin, of een hek, is dat, een omtuining. Daarom... En groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die de landlieden en reisde buitenslands. Nou, dit hele beeld, het hele plaatje van die wijngaard, een afgeschermde wijngaard met daarin een toren, is een beeld van de bedeling der belofte en de wet. Dat wil zeggen, de wijngaard is de belofte en de toren is de wet. In dit geval staat er een toren in een ander geval staat er een vijgenboom in, maar in de praktijk is dat hetzelfde, namelijk de wet. De bedeling van de wet. Nou, en dan staat er dat het tijd werd dat het vrucht zou voortbrengen. Nou, dat kennen we al, hè. Dat is een heel mooi verhaal om nou te vertellen. De wijngaard hangt samen met Abraham, de toren hangt dus samen met Isaac. Dagen we de wet. En nou moet de vrucht komen, daarna. Dat zou moeten zijn Esau, maar het werd Jacob. Dat kom je hier ook tegen, hoor. Heel eenvoudig. Want de tijd der vruchten naakte, zo zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. De landlieden nemen zijn dienstknechten, hebben de een geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer dan de eerste, en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Wel, die dienstknechten heeft te maken natuurlijk met de profeten in het algemeen. Maar die zoon die gestuurd wordt is uiteraard de Heer Jezus Christus. En dan staat er maar de landlieden de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Dat klopt, want zoon is nou eenmaal erfgenaam. Hetzelfde. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis behouden, aan ons namelijk. En dat is precies wat de hoge priester zei in Johannes 11, Caiaphas, in de bijeenkomst van de Hoge Raad. Die zei, als we die Jezus zijn gang laten gaan, dan neemt hij het volk van ons over, dan gaat het hele volk achter hem aan, dan zijn wij het volk kwijt en dan sturen de Romeinen ons ook nog naar huis. Dus laat ons hem doden, dan houden wij het volk in onze greep. Precies hetzelfde. Nou, hier staat het. En dus, hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Dat slaat dan uiteraard op de kruisiging van de Heer Jezus. Uw oversten hebben hem genomen en gedood, zei Petrus later. Nou is de vraag aan het eind van deze gelijkenis. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En zij, namelijk de overpriesters der fariseeën, uit vers 45... Zij zeiden, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Deze politici hadden toch wel goede inzichten, zou je zeggen. Hè? Dat is heel goed bekeken. Als die landlieden de vrucht niet afleveren, dan ontslaan hij ze toch. Het is van die Philips in dit geval, maar nou ja. Nou, en de Heer geeft niet eens meteen antwoord, die schakelt namelijk in een hogere versnelling en zegt, hebt gij nooit gelezen in de schriften, dat is dus die psalm die ik net al even citeerde, niet 108, maar 118, ik had het nooit onthouden, psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. En hoofd is de top en de hoek is de hoek, dus er zit een punt aan de top van het bouwwerk, de uiterste spits, hè. Er staat dus, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, dat is precies hetzelfde als dat werk waarover gij u verwonderen zult en wat gij niet zult geloven indien het u iemand zal verhalen. Wat we zojuist lazen uit Handelingen 13. Nou. Maar wat dat betekent staat er meteen achter. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, dat is de wijngaard dus, het beloofde koninkrijk, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, die boze wijngaard er niet is, zijn deze fariseeën dus zelf, en de koninkrijk Gods, en dus de vervulling van de belofte, zal gegeven worden aan een ander volk, want dat staat er, het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En dan zeggen wij, gemakshalve, ja, die wijngaardeniers, dat is een beeld van de fariseeën, het wordt van hen weggenomen. En dus van Israël weggenomen. En dus worden de beloften en daarmee het koninkrijk en het nieuw verbond enzovoort worden gegeven aan een ander volk. Het andere volk is de gemeente. Hè? Ja, maar dan zitten we met een probleem. Er staat namelijk achter, het zal gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Maar het punt is, het was eerst gegeven aan het volk Israël, in ieder geval het Joodse volk. Dat was al een volk, te midden van de heidenen, en het bracht geen vrucht voort. Namelijk, het kwam niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat begrijp u toch, hè? Er was een volk, aan hen was het koninkrijk Gods gegeven, de wijngaard zeg maar, de belofte, maar wat van hen afgenomen. Nou, en hij wordt gegeven aan een ander volk. Nou, zeiden wij voor het gemak, dat is de gemeente. Maar dan zitten we met een probleem, want dat betekent dat de beloften gegeven worden aan de gemeente. En als het dus staat, en dat volk zal zijn vruchten voortbrengen, betekent het dus dat de gemeente tot geloof zal komen. En dat kan niet, want dat is de omgekeerde wereld. De heidenen komen namelijk tot geloof, en die brengen dus vruchten voort en zijn dan de gemeente. Dat wil zeggen, dit volk wat hier genoemd wordt, kan niet de gemeente zijn, want de vruchten waar het over gaat, dat is de gemeente. Nee, gewoon netjes lezen, correct, precies, nauwkeurig. He? Het vruchten voortbrengen wil zeggen dat men tot geloof komt. Nou, als er hier een volk vruchten moet voortbrengen, kan dat nooit de gemeente zijn, want de gemeente bestaat namelijk uitsluitend uit gelovigen. Dus lossen we het probleem op door te zeggen, nou dat volk, dat zijn dan de heidenen. Je hebt twee soorten, je hebt Israël en je hebt de heidenen. Wel, Israël werd er gegeven, maar die brengen de vrucht niet op. Dus wordt het nou gegeven aan de heidenen, want er staat ook in Handelingen 13, Handelingen 28, het zij bekend dat de zaligheid en de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat volk is dus de heidenen. Maar ik kan niet eens zo zeggen, want ik kan niet zeggen, het volk is de heidenen. Want dat is niet een volk, dat zijn namelijk de volkeren. En zelfs alle volkeren. Maar dat staat er niet, er staat wordt een volk gegeven, enkelvoud, niet de volkeren. Er staat niet, zal aan de heidenen gegeven worden. Nee, een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Nou sluit dat niet uit dat het ook aan al de volkeren gegeven wordt, maar hier staat het in elk geval niet. Zodat de vraag is, wat is dan dat ene volk? Nou, dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Maar ik heb u natuurlijk al van tevoren verteld wat ik zou gaan zeggen. Er staat namelijk uitdrukkelijk bij dat de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen hoorden en ze werden boos omdat ze verstonden dat hij van hen sprak. Kortom, die boze wijngaardeniers is de uitbeelding van het Joodse volk. Nou, als het nou van het Joodse volk wordt weggenomen en wij moeten één volk bedenken aan wie het dan wel gegeven zou kunnen worden, een volk wat in aanmerking komt, zal ik maar zeggen, kunnen we alleen maar terechtkomen bij Israël, dat wil zeggen bij de 10 stammen. Je hebt geen keus, dat is het enige. Verder zijn alle volken gelijk. We maken aanvankelijk onderscheid tussen de volkeren en Israël, maar Israël wordt onderverdeeld in de 10 en de 2 stammen. Wel, hier gaat het om de 2 stammen. Als van hen wordt weggenomen, wie komt dan het eerst in aanmerking? De 10 stammen uiteraard. Zodat dit volk hier moeilijk wat anders kan zijn als het 10 stammenrijk vroeger onder de hoofdstad Samaria. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Zodat hier, ja, hoe je dat ook keert of vent, maar als je het nauwkeurig leest, dan kan dat volk niks anders zijn dan het 10 stammenrijk. En dat lost het probleem op. Nou goed, dat is één. Ik heb nog zo'n verhaal, namelijk, ik weet zo gewoon niet waar het staat. Dat de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Dat levert net zo'n probleem op namelijk. Precies eender. Waarbij sprake is van twee dingen gelijktijdig. Ik heb het hier in Lucas 8 voor me liggen inmiddels. Vers 40. Het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de schare ontving, want zij waren alle hem verwachtende. Men wacht namelijk op de Messias, kun je je voorstellen? Men wacht op de Messias en dan komt hij dan. En dan staat er in vers 41 en ziet. Er kwam een man wiens naam was Jairus. Dat betekent zoveel als dat Jehovah licht zal brengen. En hij was overste der synagoge. Als dat niet Joods is, weet ik het niet meer. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen, want hij had een enige dochter. Hij had een enige dochter. Het was zijn enige geboren dochter dus. De geliefde dochter, die ene maar. Van omtrent 12 jaren, nou ja, dan is het al niet moeilijk meer, hè. Een dochter van 12 jaren, dat kan moeilijk wat anders zijn dan uitbeelding van Israël. De 12 jaren komen overeen met de 12 stammen en 12 in de Bijbel staat voor de heerschappij in het algemeen, voor het koninkrijk en zo, dus dat klopt precies. En deze lag op haar sterven. Dus ja, vreemd geformuleerd natuurlijk, lag op haar sterven, dan was het niet van iemand anders tenminste, denk ik dan. Maar goed, dat is gewoon oud-Nederlands, hè. Deze lag op haar sterven. En als ze heen ging, en ging dus onderweg daar naartoe. Hij was onderweg, typologisch gezien, voor de redding van Israël. Of beter nog, het Joodse volk. Synagogen. Wel, de 10 stammen hebben nooit de synagoge gekend, hoor. Die is pas uitgevonden in de dagen van de Babylonische ballingschap. Toen waren de 10 stammen al lang en breed zoek. Nou goed. Zo verdrongen hem de scharen en een vrouw die 12 jaren lang... Dat is ook toevallig dat het ook 12 jaar is, hè. Moet je even gauw uitrekenen. Het meisje was 12 jaar en zolang het meisje leefde was deze vrouw er ook, maar dan wel ziek. Die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had. Zoals 12 jaren lang ongesteld heet dat in modern Nederlands. En was als gevolg daarvan onvruchtbaar. Dat betekent het ook, want vloed des bloeds betekent dat het bloed en dus het leven wegloopt. Dat is eigenlijk de gedachte. Het is eigenlijk precies hetzelfde als een lamme man. Het heeft precies dezelfde betekenis. Die komen nogal eens tegen in de Bijbel. Een kreupele man. En hier is het een bloedvloeiende vrouw. Maar het is precies hetzelfde wat de betekenis betreft. Het kan namelijk geen leven voortbrengen. Welke al haar leeftocht, en heel haar leven dus eigenlijk, aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden. En zolang het dochtertje leefde, was deze vrouw onvruchtbaar. Dat moet je bij elkaar houden, hoor. En dan, en van achteren tot hem komende, onverwacht en ongezien bovendien, en bovendien onbekend, van achteren tot hem komende, raakte de zoon zijn kleeds aan, dat wil zeggen, niemand had het in de gaten en wat er gebeurde, was het niet eens opmerkelijk. Er was eigenlijk niks bijzonders mee. En dan staat er, en terstond stelpte de vloed haast bloeds, dat wil zeggen, ze werd terstond genezen en dus vruchtbaar. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, zei Petrus, en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? Hoezo aangeraakt? Wat is daar voor bijzonders aan? Dat wil zeggen, er gebeurde niks opmerkelijks, er had ook niemand wat in de gaten, de enige die wat wist, was de Heer. En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, dat wil zeggen niet meer verborgen was, want het was wel verborgen. Maar de vrouw nu ziende dat ze niet meer verborgen was, kwam bevende voor hem, nedervallende, verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zei tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, zodat er 2 dochters waren. De een is de dochter van Jairus, maar deze vrouw wordt ook als dochter aangeduid. Er is dus nogal wat overeenkomst. Dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, zoals altijd. Er is niks bijzonders mee. ga heen in vrede. En als hij nog sprak, kwam er een van het huis der overste de synagoge zeggen tot hem, uw dochtertje is gestorven. Op het moment dat het dochtertje sterft, na 12 jaar, wordt de vrouw na 12 jaar genezen. Dus die zijn bijzonder verwant, die twee, mag je wel zeggen. Uw dochter is gestorven, zijt de meester niet moeilijk. Maar Jezus horende antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleen en zij zal behouden worden. En als ze in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes, beeld van het gelovige overblijfsel, en de vader en de moeder des kinds, beeld van het Israël waaraan de beloften oorspronkelijk gedaan zijn. En zij schreiden alle en maakten misbaar, en hij zeide, schreit niet, ze is niet gestorven, maar zij slaapt. Dat zei hij van Lazarus in de tijd ook. Dat betekent gewoon dat ze weer zal opstaan. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was, maar als hij ze allen uitgedreven had, greep hij haar hand en riep zeggende, kind, sta op, en haar geest keerde weder. En ze is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou, enzovoorts. En haar ouders ontzetten zich. En hij bevallen dat ze niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Waar gaat het dus over? Over een verborgen, over de verborgenheden van het koninkrijk. Eerst was de vrouw verborgen en nou moet het hele verhaal zelfs verborgen blijven. Dat lijkt me een duidelijke zaak allemaal. Maar waar het om gaat is dit. Dat het dochtertje van Jairus een beeld is van een generatie van Israël. Dat dochtertje sterft, maar er is een andere dochter, een andere vrouw die ineens vruchtbaar wordt. Op het moment dat het dochtertje sterft. En daarna komt alsnog het dochtertje ook weer tot leven. Nou, dat dochtertje is een beeld van Israël. Israël sterft, zijn doden opgeschreven. En dat is gebeurd in ieder geval aan het einde van de bedeling van de wet, uiteraard. Maar in plaats daarvan wordt de vrouw, deze vrouw, genezen. Nou is de vraag, wie is deze vrouw? Nou, het meest voor de hand liggend, gewoon oppervlakkig lezen, is die vrouw is de gemeente. Want het dochtertje van Jairus is uiteraard Israël, maar die sterft. En dan wordt eerst de vrouw genezen, dat is een beeld van de roeping van de gemeente. En daarna wordt alsnog het dochtertje gezond, dat is een beeld weer van de uiteindelijke roeping van Israël alsnog. Maar dat klopt niet. Want het punt is namelijk dat deze vrouw niet een beeld van de gemeente kan zijn, want de gemeente wordt niet genezen. De gemeente is namelijk sowieso niet ziek. De gemeente wordt niet vruchtbaar, de gemeente is de vrucht. Hetzelfde verhaal is bij de wijngaard van daarstraks. Ik ga niet over, bij die wijngaard ging het om een volk wat vruchten zou voortbrengen. Nou, die gemeente is de vrucht. En datzelfde vinden we hier ook. Deze vrouw is onvruchtbaar, maar wordt vruchtbaar. Je mag ook aannemen dat zij vervolgens een zoon gekregen heeft. Kijk, als wij het verhaal moeten afmaken, dan gaat het zo verder. Namelijk, de vrouw krijgt alsnog een zoon. Maar die zoon is dan de gemeente. Die vrouw niet. En omdat die vrouw er één is uit velen, en dus niet allen genezen werden die hem aanraakten, moet die vrouw dus een bepaald volk voorstellen. En dan is weer de vraag, welk dan? En het enige zinnige antwoord is weer, het is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zolang God zijn werk doet aan de Joden en geschiedenis vervolgt met het Joodse volk, is Israël, dat wil zeggen 10 stammenrijk, onvruchtbaar. Zal ze helemaal verdwenen en in de massa opgegaan, precies zoals die hier staat. En terwijl niemand het in de gaten heeft, wordt zij genezen. Dat wil zeggen, de Heer was onderweg om het dochtertje van Jairus te genezen. Het was een werk met betrekking tot het Joodse volk. Dat loopt echter mis. Maar inmiddels wordt wel deze vrouw genezen. Dat wil zeggen, de 10 stammen worden genezen en zullen ook inderdaad vrucht dragen. En daarna zal alsnog het Joodse volk tot geloof komen. En dat is wat vervolgens wordt uitgebeeld in dit verhaal. Al moet ik erbij zeggen dat het eerlijk gezegd niet eens een kwestie is van dat die genezing van de vrouw een beeld is van onze bedeling en daarna de genezing van het dochtertje van Jairus een beeld van de toekomende bedeling, waarin heel Israël zalig wordt, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk nog sterker, want de vrouw zowel als het dochtertje zijn een uitbeelding van onze bedeling. Want er staat niet slechts dat men de geschiedenis van die vrouw niet mag vertellen, men mag namelijk ook niet vertellen dat het dochtertje van Jairus genezen wordt. En er komt wel bij dat die genezing plaatsvindt binnenshuis, met Petrus, Jacobus en Johannes erbij. En Petrus en Jacobus en Johannes, die drie zijn altijd een uitbeelding van de gelovigen in onze dagen. Exclusief, dat wil zeggen, ze zijn exclusief de gemeente. Alleen de gemeente, de rest is buitengesloten. Zodat het eigenlijk uitbeeldt dat de gelovigen van onze dagen, de gemeente, in de eerste plaats eigenlijk in hoofdzaak, dus in meerderheid gevonden worden, of geroepen worden uit de 10 stammen van Israël, dat is deze vrouw, en vervolgens ook uit de 2 stammen, en dat is het dochtertje van Jairus. Want zo zit het verhaal echt in elkaar. Dan doe ik het eens wat gedetailleerder dan dat ik meestal doe, maar zo zit het echt. En het hele verhaal is verborgen, zowel de genezing van de vrouw als de genezing van het dochtertje van Jairus. Maar je ziet, als je er diep op ingaat en nauwkeurig wil weten hoe het zit, dan blijf je niks anders over dan vast te stellen dat de gemeente inderdaad hoofdzakelijk geroepen wordt uit de 10 stammen van Israël. Dat is op de eerstgeborene. Trouwens, deze vrouw was ook ouder dan het dochtertje van Jairus. Dat zal toch wel duidelijk zijn. Om technische redenen, denk ik dan maar, voor het gemak. Maar zo is het nou eenmaal. Dus een oudere vrouw. Een onbekende, niemand heeft het in de gaten. Ze worden niet verder bij namen genoemd. Niemand merkte wat van. Er was ook niks opvallends aan. Het bleef allemaal heel bescheiden en heel verborgen. En zo is het natuurlijk ook in verband met die 10 stammen van Israël in onze dagen. Maar niettemin, het is dus blijkbaar wel een Bijbels gegeven. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. En ik stel voor dat we eerst gaan poseren, want het is inmiddels wel weer de hoogste tijd. Wij gaan weer terug naar Genesis 29, was de bedoeling. Inmiddels, na enige kleine illustraties dan maar weer even. Want de clou van het verhaal in Genesis is, en dat heb ik natuurlijk al verschillende malen verteld, dat die hele familie van Betuel en Laban enzovoorts allemaal een uitbeelding is, inderdaad ook, van het 10-stammenrijk. Dat wil zeggen, het zijn niet zomaar heidenen. Het is weliswaar niet Israël, zal ik maar zeggen. Het is niet de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het is wel de andere tak van de familie. En daar komt Jacob nu terecht, terwijl Jacob dan staat voor de drager van de belofte. Dat wil zeggen, hij is een beeld van het gelovige overblijfsel, maar hij is uiteindelijk zelfs een beeld van de Heer Jezus Christus zelf. Daar komt het op neer. En ik meen dat we dat vorige keer ook al even genoemd hebben in verband met het afwentelen van de steen van de mond des puts. Enzovoorts, hè? Beeld van de opstanding van Christus. Nou goed, Jacob komt dan bij oom Laban. Er wordt er even een en ander verteld. En er staat er nog uitdrukkelijk in vers 14 dat Laban zegt, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het familieverband wat er tussen die beiden is. En hij bleef bij hem 1 volle maand, 1 cyclus, dat staat voor een cyclus van de maan dus. Hè. Een volle maand is een volle maan in de Bijbel. Dus de periode van 1 maand, ook een afgesloten periode is dat. En daarmee is eigenlijk het verhaal al af. Namelijk, die hele maan is een hele periode uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Dat beeldt het ook uit, het is feitelijk ook gewoon compleet een hele bedeling. Maar zoals het nou eenmaal gaat in dit soort vooral in deze soort typologie, de waarheden herhalen zich. Dat wil zeggen, ze worden steeds opnieuw verteld, steeds andere samenhang enzovoorts. Dat gebeurt hier nu ook, want vers 13 en 14 spreekt dan over dat Jacob bij Laban terechtkomt, oftewel het evangelie komt is bij de 2 stammen vandaan en komt bij de 10 stammen terecht of zoiets. Dat is het dan. Dat is eigenlijk het einde van het verhaal, maar daarna krijgen we een ander aspect van het verhaal te zien, namelijk dat er staat, dat Laban zegt tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen, gratis dienen. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had 2 dochters, de naam de grootste was Lea en de naam de kleinste was Rachel. En dan moet je eigenlijk wel zeggen, ja hoor, daar begint het weer. Hè? Daar begint het weer. Er zijn er weer 2 en de een is ouder dan de ander. Goed, en dan weet je al hoe het gaat. Trouwens, de volgorde is al helemaal interessant. Er staat, verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En er staat, en Laban had 2 dochters. En dan weet je precies wat er gaat komen. Hè? Jacob wil dus de oudste dochter, maar die krijgt hij niet. Hij krijgt de jongste. En daarna alsnog de oudste. Dat is altijd het verhaal. Dus hier, ja, daar is niks nieuws aan eigenlijk. Het wordt een beetje vanzelfsprekend langzamerhand. Maar goed, de naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. En dan staat er doch, maar het had moet gewoon en moeten zijn. Dus niks. Doch betekent maar dat staat er nooit, hè? Dat weet u, hè? Het woord bestaat zelfs niet eens. Er staat, Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante. En dat maar en doch is natuurlijk ook weer hetzelfde, maar er staat gewoon en, hoor. Het verhaal wordt verteld en het verhaal is dan, Lea had tedere ogen, Rachel was schoon van gedaante. Ik weet niet hoe je dat hebt, men heeft het wel eens verkeerd uitgelegd, nogal vaak zelfs. Die tedere ogen, ze zou wat duf uit haar ogen kijken, is dat? Nee, dat is eerlijk waar, dat staat gewoon in de commentaar, dus een beetje, ze keek een beetje lijp. Ik weet niet hoe dat is, maar dat moet het dus geweest zijn. Dat is loens. Dat kan ook. Dat kan. Dankjewel, zuster de Haas. Ik wil even de naam erbij vermelden. Hè. Zoiets. Nee, dat is waar. Het wordt alsof die ogen flats zijn of zo. Maar dat is het uiteraard niet. Ik weet niet wie dat bedacht heeft ook. Daar heb ik dus ook zo mijn bedenking over. Over wie zoiets dan bedenkt. Hè? Staat er flats? Staat er in de nieuwe vertaling flats? Oh, hé. Hey. Nou ja. Soms denk ik dat. Nee, ik denk namelijk dat het door een feminist dan vertaald is of zo. Hè? Of kun je ze gaan niet vol, hè? Dat een vrouw mooie, zachte ogen heeft. Hè? Dat mag immers niet. Dat mag immers niet. Hè? Maar mannen hebben daar gewoon geen bezwaar tegen. Je moet het veld kijken, ja. Nou goed, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Tedere ogen, dat wil dus inderdaad zeggen dat ze vriendelijke ogen had. Uiteraard, zachte ogen. En Rachel was schoon van gedaante. Het verschil is ook duidelijk trouwens. Schoon van gedaante wil zeggen dat ze er knap uitzag. En schoon van aangezicht, maar dat is gewoon hetzelfde, hè? Gedaante en aangezicht is echt hetzelfde. Aangezicht is niet ogen en neus en mond zo de buitenkant van het hoofd. Aangezicht is gewoon ook het hele lichaam. Dat is altijd zo, gedaante ook. Dus het staat gewoon twee keer hetzelfde. Schoon van gedaante, namelijk schoon van aangezicht. Dat is de buitenkant, wordt uitdrukkelijk vermeld. Van Lea staat dat niet, dus je mag van Lea aannemen dat ze er niet zo fraai uitzag. Dat betekent, nee, ja, zo beschrijf je dat dan toch? Lea had tedere ogen, je kunt niet zeggen dat ze er lelijk uitzag. Dus je moet iets leuk, iets aardigs van haar vinden. En dat zijn dan de ogen. Ze had tedere ogen. Maar het aardige is weer dat een oog... Ja, via het Nederlands kun je dat dus ook verklaren. Het oog staat inderdaad voor het inwendige. Is de spiegel van de ziel staat er dan. Dat is ook zo. Maar via het Hebreeuws is het nog makkelijker, want een oog is een bron. Is hetzelfde. Precies hetzelfde, hetzelfde woord. Weet u nog, die N van NGD, de bron van het geitenbokje enzovoort. Hè? Dat N, dus Ajin, en dat betekent gewoon oog. Je komt er trouwens het Nieuwe Testament tegen in zo'n merkwaardige uitspraak als... gij ziet wel de splinter in het oog van uw buurman of zo, geloof ik, hè? Of van uw broeder, maar niet de balk in uw eigen oog. Nou, ik verzeker je, als je een balk in je oog hebt, kun je niemand zijn splinter meer zien, hoor. Dus daar klopt iets niet aan. Dan zie je sowieso niks meer. Maar de gedachte is ook niet dat het gaat om een oog, maar om een bron. Hout namelijk in een bron. En dat is niet de bedoeling, want organisch materiaal in een bron... verziekt het water, vergiftigt het water. Dat is het verhaal. Het water moet schoon blijven, er mag geen hout in drijven. En daar komt de uitspraak vandaan. Dus vermoedelijk is die uitspraak die we dan in het Nieuwe Testament vinden... oorspronkelijk gedaan in het Hebreeuws. Of het is een spreekwoord... want het komt in het Nederlands ook voor, zo'n soort spreekwoord. Of het is een spreekwoord waarvan men de letterlijke betekenis niet meer kent. Het is gewoon ontstaan uit vertalingen. Dat kan natuurlijk ook. En dan uit een soort van misvertaling. Maar goed, laten we het maar weer buiten beschouwing laten, want anders wordt het weer taalstudie. Het gaat erom, Lea had tedere ogen. Dat wil zeggen, het inwendige was teder. Maar en Rachel was schoon van gedaante. Dat wil zeggen, het uitwendige was teder. Oftewel... Lea had een aantrekkelijk innerlijk en Rachel had een aantrekkelijk uiterlijk, als je het dan zo wil hebben. Een beetje zwart-wit tegenover elkaar. En Jacob had Rachel lief en zeide tegen Laban dus, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel uw kleinste dochter. Ik weet niet waarom hij zei 7, ik zou gezegd hebben 1, dat leek me wel genoeg. Maar... Misschien is er ook wel over onderhandeld, want dat weet je maar nooit. Het gesprek zal heus wel langer geweest zijn dan dit. Vermoedelijk s'avonds bij het knappend haardvuur en zo. Maar goed, daar laat ik mijn anderen over om daar wat bij te bedenken. Maar Jacob, populair gezegd, valt op Rachel. En hij zegt, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste, dat wil zeggen jongste dochter. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Dat wil zeggen, oké, woon bij mij en 7 jaar en dan krijg je die dochter. Al zo diende Jacob om Rachel 7 jaren. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Dat begrijp ik nooit helemaal goed. Ze vlogen voorbij omdat hij haar lief had, als ze gestaan had. Ze duurde erg lang omdat hij haar lief had. Dan zou ik het ook geloofd hebben namelijk. Maar goed, ik weet niet wat er precies staat. Maar het zal wel betekenen dat hij, want je komt er wel uit, het zal wel betekenen dat hij die zeven jaren wel kon opbrengen. Omdat hij haar lief had. Hij zag er overheen en hoe lang het dan ook duurde, het was hem toch de moeite waard. Daar ging het in ieder geval om. En toen de 7 om waren, wel 7 staat altijd voor het werk, het verzoeningswerk wat God doet. Dat is alles. Wij horen dikwijls zeggen, 7 is het volmaakte getal en zo. Dat is natuurlijk onzin. Volmaakte getallen bestaan niet. Dat is maar onzin. Of het getal van de volheid. En dan zeg ik vervolgens, volheid van wat en waarmee? Wat is er dan vol en waarmee is het gevuld? Ik bedoel, dat zijn termen die algemeen gebruikt worden, maar die niks betekenen. En niemand valt er ooit over. Volkomen dwaas natuurlijk. He? Dat vind ik dwaas, ja. Maar 7 staat voor het verzoeningswerk wat God doet. De totaliteit, vandaar het begrip volheid, de totaliteit van wat men dan pleegt te noemen Gods heilshandelen. Dat is een plechtige term, hè. Gewoon het verlossingswerk wat God doet in Christus wordt met die 7 aangeduid. Leidt tot de rust, in elk geval, de rust van de Sabbat, dus die 7, weet je wel. En we vinden het uitgedrukt in 7 dagen van de week en in 7 jaren tot aan de Sabbatjaar. En boven alles natuurlijk in de 7 bedelingen achtereenvolgens. Maar goed, hij doet dat, dat wil zeggen hij werkt daarvoor en hij ontvangt haar. Tenminste, dat dacht hij. Dat wil zeggen dat die 7 dagen, die 7 jaren niet de uitbeelding zijn van een bepaalde periode uit de geschiedenis van deze tegenwoordige bedeling. Zo van zijn de eerste 7 jaren van een totaal van 20 jaren, want dan zit je helemaal verkeerd. Dat is het namelijk niet. Zo werkt dat niet met die symbolische betekenis van de geschiedenis. Het gaat er namelijk om dat steeds dezelfde waarheden herhaald worden. Eigenlijk is het dus gewoon zo dat die 7 jaren een uitbeelding zijn van alle tijd die leidde tot de dood en opstanding van Christus. Dat is het verhaal. En dan zou moeten komen, ja, Rachel. Want Rachel is uiteraard met haar schone gedaante een uitbeelding van Israël. Het geopenbaarde, het zichtbare volk van God. De vrouw. Maar wat er gebeurd is, dat toen het werk van de 7 dagen voorbij was, en toen dus verzoening tot stand gebracht was, en toen er dus loon naar werken betaald moest worden, aan Christus bijvoorbeeld, ofwel toen de belofte vervuld moest worden, dat is ook altijd naar 7. Dan staat er dat het inderdaad allemaal gaat volgens plan. Net de bruiloft, dus niks al fout. En dan staat er in vers 23, het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot haar in. Nou, dat was dus de verkeerde. Ik moet er nog even op wijzen dat het begrip maaltijd in vers 22 staat voor een bruiloft. Hè? Dat moet je gewoon weten. Dus in de Bijbel maaltijd tegenkomt is het een bruiloft. En als je bruiloft tegenkomt is het een maaltijd, want het is hetzelfde. Er is maar 1 woord voor. Nou ja, in principe. Het is eigenlijk 1 begrip, daar gaat het om. Het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot haar in. Maar het had Rachel moeten zijn. En het geschiedde des morgens, vers 25, en ziet, het was Lea. Ja, 's nachts is er geen licht, denk ik dan maar. Ja, en dan kun je dus niet iemand in de ogen kijken. Zo zal het wel geweest zijn ongeveer. Maar in elk geval geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. Toen was ze eenmaal getrouwd en toen bleek het de verkeerde te zijn, zeggen wij dan. Maar dat is nog maar de vraag of het de verkeerde was. Misschien ook had Jacob de verkeerde uitgekozen. En bovendien, het was ook niet de verkeerde, het was een kwestie van volgorde. Dus hoe je het bekijkt en hoeveel van die typologieën dan bovendien ook nog meeneemt in je gedachten. Maar in ieder geval, hij zegt, heb ik niet bij u gediend om Rachel, dat is vers 25, waarom hebt gij mij dan bedrogen? En dan zegt Laban, nou ja, men doet al zo niet te deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. En dat is natuurlijk ook waar. Nou krijgt Jacob, zegt men dan, een koekje van eigen deeg. De lui die zich bezighouden met ethiek en dus alleen de Bijbelgeschiedenis lezen om daaruit te leren hoe ze leven moeten enzovoort. En vooral hoe ze niet leven moeten, want dat leerde nog veel beter uit. Goed, dat even te zeiden. Die zeggen dan dus, nou ja, Jacob had zijn vader bedrogen en zijn broer bedrogen en nu werd hij bedrogen. De bedrieger bedrogen. In de kinderbijbel zal dat wel boven het hoofdstuk staan, hè. De bedrieger bedrogen. Maar zo ligt het natuurlijk helemaal niet, integendeel. Laban heeft gelijk als hij zegt, men doet dat zo niet, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Bovendien moet u daarbij bedenken dat ook Laban en Jacob hier tegenover elkaar ook twee mannen zijn uit twee takken van de geschiedenis, van de familie, waarbij Laban het eerstgeboorterecht heeft en niet Jacob. Precies hetzelfde verhaal, dat die kwestie van die twee speelt continu een rol. Dwars door alle geschiedenis zijn. Dus nog lange tijd niet, want het komt nog een paar keer. Zelfs in Genesis nog. Maar hoe dan ook, Rachel wordt beschouwd als de kleinste. Wel, als die twee vrouwen een uitbeelding zijn van Israël in zijn geheel, en Rachel is de kleinste, dan staat Rachel dus voor het Joodse volk, dus voor het tweestammenrijk, en Lea voor de 10 stammen. Zo is het nog eenmaal. En dan hebben we het oude verhaal. Het had Rachel namelijk het Joodse volk moeten zijn. Maar het werd Lea. Namelijk niet het Joodse volk, maar de gemeente. Zeggen we dan. En dat is dus niet correct. Ja, dat is wel correct, maar dat is weer de eenvoudige lijn die ik nou noem. Hè? Dan zeggen we, Rachel is een type van de Joden. Die zouden het hebben moeten zijn, maar die werd het niet. Het werd Lea, dat is een type van de gemeente. En daarna trouwt hij alsnog, 7 jaar later dan, met Rachel. En dat is dan het beeld van de toekomstige bekering van het Joodse volk. Maar dat is de eenvoudige lijn, want in werkelijkheid is het gedetailleerder. Namelijk, zij beiden zijn een uitbeelding van de gemeente. Waarbij Rachel de gelovigen uit de Joden vertegenwoordigt. Om hen ging het, om de Joden. Tot hen werd gesproken. Met hen zou de Messias een huwelijk sluiten. Want dat is toch zo? Nieuwe verbond is toch ook een huwelijk? Zo wordt het toch beschreven? En die vrouw zou toch zijn Israël? Wel, werd gegeven oorspronkelijk, dat nieuwe verbond. Aan de Joden, we hebben dat net allemaal gevolgd in Handelingen. Maar zo ging het niet. In plaats daarvan was er een ander. Dat bleek achteraf pas. Bleek na afloop pas, namelijk, en ziet, het was Lea. En dat wil zeggen, Lea niet degene met het schone uiterlijk, maar met het schone innerlijk. Dat wil zeggen, daar was aan de buitenkant geen heerlijkheid. Ik wil nog niet meteen zeggen dat Lea dus lelijk was. Dat is weer wat anders. Maar in ieder geval speelt dat geen rol. Maar Lea is een beeld van de gelovigen, zouden we geneigd zijn te zeggen, uit de heidenen. Maar dat klopt niet helemaal, want Lea is natuurlijk een beeld van de gelovigen uit het 10-stammenrijk. En eigenlijk is het zo, dan zal ik het verhaal maar helemaal verder vertellen. Eigenlijk is het zo dat we te maken hebben met 3 categorieën. Niet Lea en Rachel, maar nog meer. Dat is de rest van het verhaal. Want de geschiedenis is immers, ja, dat komt pas een paar hoofdstukken verder, hè? Geloof ik. Of waar was het? Nou, ik zie het zo gauw niet staan, maar oh ja, dat is een hoofdstuk verder, hoofdstuk 30. We krijgen namelijk eerst het verhaal van Rachel en Lea, dan wel Lea en Rachel. Dat zet zich voort tot in vers 30, waar er jaloezie is tussen Rachel en Lea. En dan in de rest van hoofdstuk 30 gaat het erom dat Jacob nog 6 jaren, niet 7 maar 6, bij oom Laban werkt. Zodat hij 3 verschillende salarissen krijgt, om zo te zeggen. 3 resultaten van zijn arbeid. Namelijk Lea, Rachel en een heleboel vee. En dat is dan zijn hele bezit. Waarbij Rachel een type is van de gelovigen uit de Joden. Waarbij Lea een type is van de gelovigen uit het 10-stammenrijk. De eerstgeborene. En waarbij dat vee een type is van de gelovigen uit de heidenen, echt uit de volkeren. Ja. En in die reeks is Lea de belangrijkste, de eerstgeborene namelijk. Daarna Rachel, de jongste, de kleinste. En daarna uiteraard het vee. En zo is het dus ook. De volgorde is dus eerst 10-stammenrijk, daarna pas het 2-stammenrijk en daarna pas de heidenen. En dan heb je alle 3 categorieën gehad die binnen de gemeente bekend zijn. Al moet ik er meteen op wijzen dat wij nu weliswaar verschil maken, maar dat betekent niet dat we dat verschil inderdaad mogen praktiseren. Dat wil zeggen, het heeft geen enkele zin om onderscheid te maken tussen gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de 10-stam of gelovigen uit de rest van de volkeren. Eenvoudig omdat het verschil binnen de gemeente geen enkele rol speelt. Het gaat namelijk om een eenheid. Het gaat namelijk om alles wat Jacob verwerft in deze 20 jaar bij oom Laban. Het komt allemaal bij Laban vandaan, die 2 vrouwen, het vee ook. Het is allemaal 1 geheel en het ene geheel is het geheel van de gemeente. Nou ja, dat was om het verhaal kort te maken dan. Dat een en ander wordt dan nog bevestigd in andere details van de geschiedenis. Namelijk, vers 24. Laban gaf aan Lea, Zilpa zijn dienstmaagd. Aan Lea zijn dochter tot dienstmaagd. Dat wil zeggen, Jacob trouwde met Lea en kreeg er toen gratis bij ook Zilpa. Ja, wat moet je daarvan zeggen, hè? Slanswijs, slanseer en dat soort dingen meer, weet ik veel. Maar in ieder geval, zo ging dat nou eenmaal. De naam Zilpa, u wil natuurlijk weten wat het betekent. Nou, dat vind ik heel moeilijk, want het wordt vertaald met afdruipsel. En dat lijkt me nou niet een aardige naam. Het klinkt ook helemaal verkeerd, hè? Afdruipsel. Ditzelfde geldt trouwens ook voor Bilha. Want toen hij 7 jaar later nog weer alsnog Rachel kreeg, staat er in vers 29. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel en had ook Rachel liever dan Lea enzovoorts. Nou, dat is het verhaal dan. Dat betekent dat met Lea kreeg hij Zilpa mee, wat vertaald wordt met afdruipsel. En met Rachel kreeg hij ook Bilha mee, dat wordt vertaald met verlegen. Maar het enige wat ik ervan zeggen kan, is dat die beide namen dus een gelijksoortige betekenis hebben. Zo van, ze horen er ook bij. Dat wel, maar ze staan een beetje verder naar achteren. Want dat is de opvatting van het begrip afdruiksel, maar ook de betekenis van het begrip verlegen. Weet u wel, ze horen er wel bij, maar een beetje op afstand. De specifieke betekenis kan ik daar niet aan geven. Het enige wat ik er wel van zeggen moet, is dat hier uitdrukkelijk steeds sprake is van een dubbelheid. Dat wil zeggen, de vrouwen zijn 2, maar ook Lea zelf is 2, want er hoort Zilpa bij. En ook Rachel is 2, er hoort namelijk ook Bilha bij. Hetgeen in ieder geval benadrukt die tweeheid en dus dat dubbele deel. Want een van die kenmerken van dat eerstgeboorterecht is immers dat de eerstgeborene een dubbel deel ontvangt. En zodra je ergens in de Bijbel zo'n tweetje tegenkomt, 2 bij elkaar... die gewoon aan elkaar vastzitten, die 1 geheel zijn, heeft het te maken met het eerstgeboorterecht. En dat is hier uiteraard ook zo. Dus je krijgt eerst 2 vrouwen, daarna nog 2 vrouwen. En dat alles bevestigt natuurlijk dat het gaat over de roeping van de gemeente. Gemeente van eerstelingen met eerstgeboorterecht in de hemel opgeschreven enzovoort. Dat is het eigenlijk. En meer valt er niet van te zeggen. Er zijn nog een paar dingen die ik even moet noemen, denk ik, naar aanleiding van de tekst zelf. Er staat in vers 27. Vervul de week van deze. En daar staat achter wat het betekent. Ik heb heel wat gekke verklaringen van dat vers gehoord. Die men om een of andere reden nodig schijnt te hebben. Maar er staat gewoon wat het betekent. Vervul de week van deze. Laban zegt in vers 26. Nou ja, wij geven niet de kleinste uit voor de eerstgeborene. Je moet dus eerst met de oudste trouwen. Dan kun je die andere daarna nog krijgen eventueel. Dus zegt hij, vervul de week van deze. Dat betekent, dat staat erachter. Dan zullen wij u ook die geven. Dat wil zeggen ook Rachel, de kleinste namelijk. Voor de dienst die gij nog andere 7 jaren. Bij mij dienen zult. En wat het betekent is dus duidelijk. De week van deze, uit vers 27, is de week voor Rachel. Dat wil zeggen, niet een week van dagen, maar een week van 7 jaren. Een week van jaren dus. 7 jaren, dat betekent het gewoon. Men probeert zich daar wel eens onderuit te kletsen. En men doet het ook wel aan de hand van vers 30. Men zegt dan dat hij een week later ook getrouwd is met Rachel. Want er staat vervulde week van deze. Die kreeg hij dan ook. Een week na Lea kreeg hij dus ook Rachel. Maar daarna heeft hij dan toch nog 7 jaar bij Laban moeten werken als betaling. Dat wil zeggen, de eerste 7 jaar kwam het loon pas na het werk. En bij die andere 7 jaar kwam het loon, namelijk Rachel, voor het werk. En dat leidt men dan weer af, bij voorkeur uit vers 30. Hij ging ook in tot Rachel en had Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. En dat is dan het verhaal. Men zegt dan, de week in vers 27 is een week van dagen. En dan zou hij Rachel krijgen, maar dan moest hij nog 7 jaar bij Laban werken. Dat zijn dus de andere 7 jaren uit vers 27. En dat is dan hetzelfde als de andere 7 jaren ook uit vers 30. Dat is een heel gecompliceerde oplossing, een heel onlogische ook. Maar men heeft die oplossing bedacht, omdat men om een of andere reden niet wil aannemen dat in vers 27 sprake is van een week van jaren. En waarom wil men dat niet? Omdat men onder de normale betekenis van Daniel 9 uit wil. Maar dat heeft met deze geschiedenis niks te maken. Daniel 9 namelijk, de profetie over de 70 weken. Want sommigen willen daar vanaf. En willen niet aannemen dat daar over weken van jaren, groepen van 7 jaar dus, gesproken wordt. Maar dit vers juist hier in Genesis 29 vers 27 bevestigt dat zoiets wel degelijk bestaat. En dat een week in de Bijbel gewoon een 7 is, dat is gewoon hetzelfde woord, een 7, waarna de vraag is of het 7 dagen of 7 maanden of 7 jaren zijn. Of zelfs 7 maal 10 jaren, want dat kan ook nog. Maar er is helemaal geen probleem aan. Het verhaal is dan ook dat hij heeft 7 jaar gewerkt voor Lea, 7 jaar ook voor Rachel. En aangezien hij 20 jaar in totaal bij Laban geweest is, heeft hij dus 7, 7 en 6 jaar gewerkt. Er is nog een andere mogelijkheid, en die moet ik toch even noemen, omdat die ook wel interessant is. Dat is namelijk, hij heeft 7 jaar gewerkt voor Lea. Dat wil zeggen, en hij kreeg Lea. Daarna heeft hij 7 jaar, namelijk de 7 jaren uit vers 27, bij Laban gewerkt. En toen kreeg hij Rachel. En daarna heeft hij nog 7 jaar bij Laban gewerkt. Dat zijn namelijk dan de 7 jaren uit vers 30. Dat zijn 21 jaren. Maar aangezien hij, dat staat ergens anders hoor, aangezien hij, elders staat dat hij 20 jaren bij hem, bij Laban gewerkt, komen we daar niet uit. En dan zeggen we, nou ja, die 21 jaar, dat komt omdat de uiteinden, de delen van de jaren, of als hele jaren gerekend worden, dan kom je toch aan 21, terwijl er 20 kalenderjaren waren. Dat kan. Die redenering is niet onjuist. 7 jaar en nog eens 7 jaar en nog eens 7 jaar kan best samen 20 jaar zijn in plaats van 21. Dat is gewoon een kwestie van rekenen. Of men inclusief of exclusief rekent, heet dat. Maar het verhaal gaat toch niet op om de eenvoudige reden dat in Genesis 31, want dit verhaal heb ik wel eens laten wijsmaken hoor, dat wordt verteld allemaal. Gewoon op grond van dit schriftgedeelte. Maar het is niet zo, omdat in hoofdstuk 31 staat dat Jacob zegt, in vers 38, deze 20 jaar ben ik bij u geweest. 20 jaren staat daar. Uw ooien en uw geiten hebben niet misdragen en de rammen uw kudde heb ik niet gegeten. Het verscheurde heb ik tot u niet gebracht enzovoort. En dan vers 41, nog een keer. Ik ben nu 20 jaren in uw huis geweest. Ik heb u 14 jaren gediend om uw beide dochteren. Nou ja, dan weet je dat, hè. Voor elk 7. En 6 jaren om uw kudde. Nou, dat is het dan. Dus 7 en nog eens 7 en 6. Dus de enige, het enige wat overblijft, de enige verklaring die overblijft is, van Genesis 29, is dat Jacob eerst 7 jaren werkte voor Lea. Daarna zegt Laban, vervul de week van deze, dat is dan ook 7 jaar. En die dat zijn dus nog 7 jaar en die worden dan 2 keer genoemd, namelijk in de tweede helft van vers 27 en in de tweede helft van vers 30. Dat is het dan en er is helemaal niks mee fout, dus helemaal geen reden om het anders uit te leggen dan dat ik het nou doe, omdat dat gewoon volstrekt in overeenstemming is met wat er letterlijk staat en ook is in overeenstemming met wat er in Genesis 31 daarover staat. En nogmaals, dat is niet een onderverdeling van de geschiedenis van het verborgen koninkrijk, want het gaat niet om tijdrekening, het gaat erom dat die 3 perioden uitdrukking geven aan 3 aspecten van het verborgen koninkrijk, namelijk dat daarin gelovigen gevonden worden uit de 10 stammen, uitgebeeld in Lea, wel, het had Rachel moeten zijn, maar het was Lea, de eerstgeborene, en er zijn gelovigen uit de 2 stammen, namelijk Rachel, en er zijn gelovigen echt uit de heidenen, uitgebeeld in dat vee wat genoemd wordt. En tezamen is het alles wat Jacob heeft. Dat wil zeggen, zo noemt hij dat, alles wat ik heb. Maar in ieder geval, het is zijn hele bezit wat hij in die 20 jaar verwerft. De 20 jaar staat wel degelijk voor 2 eerstgeboorterecht, maar tegelijkertijd voor de 2000 jaren van het verborgen koninkrijk waarin wij ook nu nog leven. Er was nog iets wat ik zeggen moest. Ja, dat heeft te maken met de namen van Lea en Rachel, want Lea hebben geloof ik nog niet verklaard, hè, wat dat betekent. Rachel wel, dat was een ooi, dat wil zeggen een vrouwelijk lam. De naam van Lea, die schijnt moeilijk te vertalen te zijn, maar een van de vertalingen die ik gezien heb, was die met een koe.